Vanmorgen het derde deel van de inleiding op Openbaring. In deel 2 hebben we gezien dat het hoofdthema van Openbaring de wederkomst van de Heer Jezus is, waarmee zijn koninkrijk op aarde gaat komen. Verder hebben we naar de indeling van het Bijbelboek Openbaring gekeken. We zagen dat er allereerst een grove driedeling te maken is op basis van twee momenten dat de hemel opengaat. Voor Openbaring 4, dus Openbaring 1 tot en met 3, daar lezen we dan in elk geval vanuit de geestelijke en profetische toepassing over de gemeentetijd. Van Openbaring 4 tot en met 18 lezen we over de 70ste jaarweek, waaronder de grote verdrukking. En vanaf Openbaring 19 lezen we over de wederkomst van de Heer Jezus en zijn koninkrijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daarnaast hebben we naar nog een andere indeling gekeken. We hebben gezien dat de Openbaring niet chronologisch is. Dat betekent dat de Openbaring niet van begin tot eind in opeenvolgende gebeurtenissen de toekomstige geschiedenis vertelt. Zoals de evangelieën in 4 verschillende beschrijvingen de eerste komst van de Heer Jezus vertellen, zo hebben we gezien dat de Openbaring in 4 verschillende beschrijvingen de tweede komst van de Heer Jezus beschrijft. Het zijn dus 4 verschillende beschrijvingen die soms deels parallel lopen. De vorige keer heb ik reeds benadrukt dat de eerste 3 hoofdstukken van Openbaring vanuit een geestelijke of profetische toepassing over de gemeente gaan. Omdat de verzen leerstellig niet op de gemeente van Jezus Christus van toepassing kunnen zijn. Kort is daar 1 voorbeeld van genoemd. Vandaag willen we daar iets uitgebreider bij stilstaan. Het is namelijk van belang om te zien dat het boek leerstellig niet voor de gemeente is. Anders zou je bijvoorbeeld alsnog wettische aspecten op de gemeente gaan toepassen. Want als de gemeente weg is, komt het houden van de wet, bijvoorbeeld bepaalde werken, in elk geval als deels, weer terug. Maar dat wil niet zeggen dat er geen geestelijke of praktische lering voor de gemeente in zou zitten. De verzen in de Bijbel hebben meestal 3 toepassingen. Ten eerste hebben we de historische toepassing. Wat geschreven staat, is in het verleden gebeurd, precies zoals het er staat. Ten tweede heeft elk vers in de Bijbel een leerstellige betekenis. Elk vers in de Bijbel is gericht aan een specifiek persoon of specifieke groep personen, bijvoorbeeld Joden, heidenen en de gemeente. Met een specifieke reden om een specifieke waarheid te leren. Nou, dan hebben we ten derde de geestelijke toepassing. Omdat, en dan zoeken we 2 Timotheus 3 vers 16 op. 2 Timotheus 3 vers 16. En dat vers dat zegt, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Nou, omdat het vers dat zegt, heeft elk vers van de Bijbel een geestelijke toepassing. Hè? Want je kunt van elk vers iets leren. Hè? Dus een geestelijke toepassing waarmee mensen onderwezen en gecorrigeerd kunnen worden. Weliswaar is een groot deel van het Oude Testament voor de Joden onder de wet geschreven. Zo vroeg de Heere onder de wet, de werken der wet, ter rechtvaardiging van het Joodse volk. Weliswaar onder Gods verdraagzaamheid, dat eens de Heer Jezus voor hun zonde zou gaan sterven. Je kunt dat vinden in Romeinen 3 vers 25. Maar onder de wet had men die werken tot rechtvaardiging wel te doen. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in Ezechiël 18 vers 20. Sinds de Heer Jezus gestorven is voor de zonde van de mensen en opgestaan is uit de dood, vraagt de Heere geen werken der wet meer tot rechtvaardiging. Je kunt het onder andere vinden in Galaten 2 vers 16, althans niet voor het behoud. En toch zegt 1 Korinthe 10 vers 11 het volgende over de geschiedenissen van het Oude Testament. 1 Korinthe 10 en dan vers 11. En deze dingen, alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwingen van ons, op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Dus ook jij, die in de gemeentetijd leeft, kunt lessen leren uit het Oude Testament en kunt zelfs gewaarschuwd worden door de geschiedenissen uit het Oude Testament. Een voorbeeld. Tegen koning Saul werd in 1 Samuel 15 vers 23 het volgende gezegd en laten we dat opzoeken. 1 Samuel 15, vers 23. Saul was ongehoorzaam aan de Heere. En dan wordt hem het volgende gezegd. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heere woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. Dit was historisch heel specifiek van toepassing op koning Saul. En toch kun je er als kind van God ook iets van leren. Als je als kind van God in de wereld begeeft en ongehoorzaam bent aan Gods woord, dan heeft dat effect op jouw beloning in de eeuwigheid. Als je schade leidt, kan het zijn dat je niet met de Heere in zijn koninkrijk zult regeren, oftewel dat je geen koning zult worden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 2 Timotheus 2 vers 12. Dus zie je hoe een geschiedenis die historisch letterlijk van toepassing is op iemand in een andere bedeling, een geestelijke en praktische les vormt voor jou in deze gemeentetijd. Nou, als je dan bijvoorbeeld naar Openbaring 2 en 3 kijkt, en ik heb specifiek Openbaring 2 en 3 gekozen, omdat juist daar lokale gemeenten beschreven worden. Bijvoorbeeld in Openbaring 1 vers 11 en 20 en Openbaring 2 vers 1 en 8 en zo zijn er nog wel een paar versen die dat laten zien. Dus daar worden lokale gemeenten besproken en dan zou je kunnen denken, oh, dat is voor de gemeente. Nou, als je dus naar Openbaring 2 en 3 kijkt, dan zie je dat er een historische betekenis is. Namelijk, de brieven waren gericht aan 7 lokale gemeenten die destijds, in 90 na Christus, in de tijd dat Johannes gevangen was op het eiland Patmos, daadwerkelijk in Klein-Azië bestonden. Maar ook is er een geestelijke betekenis. Je kunt geestelijke lessen halen die overeenstemmen met de leer voor de gemeente in de brieven van Paulus. Of die de leer voor de gemeente niet tegenspreken. Tevens geeft de beschrijving van de gemeente in Openbaring 2 en 3 profetisch een beeld van de geschiedenis van de gemeentetijd. De tijd, hè, die vanaf de eerste komst van de Heer Jezus gaat tot aan de opname van de gemeente. Maar dat betekent niet dat de verzen leerstellig gezien met de exacte, specifieke, letterlijke en absolute betekenis vandaag de dag op ons van toepassing zijn. Het is namelijk op een andere tijd van toepassing. De tijd van de grote verdrukking. De tijd dat de gemeente al opgenomen is. Van dat laatste willen we enkele voorbeelden bekijken. En allereerst bladeren we dan naar Openbaring 1 vers 9. En dat vers willen we allereerst bekijken. Openbaring 1 vers 9. Waar we het volgende geschreven zien staan. Ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. In de context betreft het een letterlijk koninkrijk op aarde, want Openbaring 1 vers 7 spreekt over de komst van de Heer Jezus en zegt dat alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Dus Johannes spreekt hier niet over de gemeentetijd, die eindigt met de opname van de gemeente, maar over een moment waarop mensen de Messias op aarde zullen zien komen om een letterlijk koninkrijk te stichten. Dat is het einde van de grote verdrukking. Deze versen gaan dus leerstellig niet over de gemeente. Nog een voorbeeld. Openbaring 2 vers 7. Openbaring 2 vers 7 zegt: die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Hier is een belofte voor de overwinnaar dat hij mag eten van de boom des levens. Maar wat is het resultaat van het eten van de boom des levens? Dat is dat mensen eeuwig leven krijgen. In Genesis 3 vers 22 staat geschreven. Genesis 3 vers 22. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als ons er een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Maar als lid van het lichaam van de Heer Jezus, als wederom geboren kind van God in deze gemeentetijd, heb je het niet nodig om van de boom des levens te eten. Je hebt als kind van God namelijk het eeuwige leven ontvangen in de Heer Jezus Christus. Efeze 1 vers 13 en 14 laten heel mooi zien dat als je het woord gehoord hebt, geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest, dat je dan de verlossing verkregen hebt. Je kunt het ook vinden in 1 Timotheüs 1 vers 15 en 16. Dus je hebt het reeds in je bezit. De Heere laat zelfs zien dat je in Christus meer dan overwinnaar bent. Je leest dat bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 37 tot en met 39. Terwijl ze daar in de 70ste jaarweek voor zullen moeten werken. Nou, de Heere zal zijn gemeente voor de 70ste jaarweek van Daniël thuis halen. In de grote verdrukking is de gemeente weg. Maar de Heere laat in zijn woord zien dat mensen die dan tot geloof komen, zullen moeten volharden tot het einde om behouden te zijn. Een bekend vers daarover is Matteüs 24 vers 13. Matteüs 24 vers 13. Dat zegt, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat wordt gezegd in de context van de tweede komst. Oftewel, dat wordt gezegd over een tijd waar de gemeente al weg is. Een goed voorbeeld daarvan is dat mensen in die tijd niet het merkteken van het beest moeten gaan aannemen. Doen ze dat namelijk wel, dan zijn ze verloren. Openbaring 14 vers 9 en 10 is daar heel duidelijk over. Mensen zullen dus letterlijk moeten overwinnen. En daar heb je die werken die in die tijd nodig zijn om behouden te worden. Als mensen dan behouden worden, zijn ze geen deel van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Want ja, die gemeente die is met de opname van de gemeente compleet. Maar ze zullen klaarblijkelijk op de een of andere manier deel krijgen aan de boom des levens, waardoor ze ook eeuwig leven zullen ontvangen. Door de zondeval sneed de Heere de mens af van de boom des levens. Dat kun je lezen in Genesis 3 vers 22 en de context daarvan. Maar de Heere laat zien dat die boom des levens op de nieuwe aarde weer aanwezig zal zijn. In Openbaring 22 vers 2 kun je bijvoorbeeld lezen. Openbaring 22 vers 2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Zo zegt Openbaring 22 vers 14 nog, en dat is dan even een voorbeeld uit dus een ander deel van Openbaring, waaruit blijkt dat werken weer een rol gaan spelen. Zo zegt Openbaring 22 vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Dus hier zien we zelfs dat het houden van de geboden, werken dus, toegang tot die boom zal gaan geven. Dus toegang tot het eeuwige leven zal gaan geven. En dat is totaal anders dan wat de Heere tegen de gemeente zegt. In Efeze 2 vers 8 en 9 dat het behoud uit genade door het geloof is. En zo zie je opnieuw een voorbeeld hoe de verzen leerstellig niet van toepassing zijn op de gemeente. Een ander voorbeeld vinden we in Openbaring 2. Vers 26. Openbaring 2 vers 26 zegt: en die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Opnieuw een overwinnaarsbelofte. En zie je dat deze tekst heel veel lijkt op Matteüs 24 vers 13. Maar wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Hè? Dat einde, dat heeft te maken met de tweede komst van de Heer Jezus. Je kunt dat onder andere lezen door de context in Matteüs 24 vers 13, Matteüs 24 vers 14 en vers 21 erbij te pakken. Dat heeft te maken met de tweede komst van de Heer Jezus en heeft bijvoorbeeld geen betrekking op het einde van iemands leven. Nou, alhoewel dit vers, Openbaring 2 vers 26, wel degelijk ook op de gemeente toe te passen is, want macht geven over de heidenen heeft met de beloning in het koninkrijk te maken, maar door de verwijzing naar andere teksten, die met het einde te maken hebben, binnen Openbaring, binnen Matthäus, Openbaring 2 vers 7 en 11, Openbaring 3 vers 5 en 16, Matthäus 24 vers 13, 14 en 21, weten we dat het in Openbaring ook met behoud te maken heeft. En die leerstellige basis kan dus niet voor de gemeente zijn. Vandaar dat je recht moet snijden en tot de conclusie moet komen dat deze versen leerstellig voor gelovigen in de 70ste jaarweek zijn. Nou, een laatste voorbeeld vinden we dan in Openbaring 3 vers 5. In Openbaring 3 vers 5 lezen we: die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Hier staat dus een belofte voor iemand die overwint, dat de Heere zijn naam niet uit het boek des levens zal uitdoen, maar daar ligt dus in besloten dat de Heere wel degelijk andere namen wel wegdoet uit het boek des levens. Als lid van het lichaam van de Heer Jezus mag je weten de verlossing gekregen te hebben. Je bent behouden, je zult nooit verloren gaan. We hebben Efeze 1 vers 13 en 14 al even genoemd, maar zo kun je ook kijken in 1 Korinthe 3 vers 15. Je komt als gelovige van de gemeentetijd niet eens voor de grote witte troon van het laatste oordeel. Maar ook de gelovigen uit grote verdrukking zullen geoordeeld worden. Hebreeën 9 vers 27 zegt dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar voor welk oordeel komen zij dan? Nou, zij komen wel voor de grote witte troon. Vandaar dat Openbaring 11 vers 18 het volgende zegt. Openbaring 11 vers 18, waar we lezen: en de volken waren toornig geworden en uw toren is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degene die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degene die de aarde verdierven. Dus hier is ook sprake van loon, omdat er mensen in de grote verdrukking de Heere trouw zijn geweest. Maar dat is dus ook de reden waarom bij de grote witte troon, in Openbaring 20 vers 15, dat boek des levens geopend zal worden. Nou, degene die in de grote verdrukking overwint, zal dus niet gewist worden uit het boek des levens. En ook hiermee is het bewijs geleverd dat Openbaring 3 vers 5 leerstellig niet over de gemeentetijd gaat, maar over de 70ste jaarweek. Leerstellig gezien gaat dus ook Openbaring 2 en 3, wat over lokale gemeenten gaat, over de grote verdrukking. Is dat vreemd? Weliswaar zal de gemeente van Jezus Christus voor die tijd opgenomen zijn. Echter, velen zullen na de opname nog tot geloof komen. En ja, deze mensen gaan samenkomen. Gaan samenkomen om Gods woord daarna te luisteren, te bestuderen, om elkaar te bemoedigen. Net als wij nu. Met andere woorden, ook al zullen zij geen onderdeel zijn van het lichaam van de Heer Jezus, zij zullen in de grote verdrukking deel uitmaken van lokale gemeenten die dan zullen bestaan. Alhoewel leerstellig gezien het boek Openbaring grotendeels niet voor de gemeente is, mag je er als lid van de gemeente ook geestelijke lessen uittrekken of een profetische ontwikkeling ontdekken. Maar hiermee wordt duidelijk hoe je door het recht snijden van Gods woord niet tot dwaalleer komt, teksten toebedeeld aan de juiste persoon, terwijl je ook zelf je lessen leert. Nou, de volgende keer zullen we dan stilstaan bij Openbaring 1, vers 4 tot en met 8. Amen.